En in 1991 verklaarde zichzelf onafhankelijk. Tegelijk met Slovenië. Dat ging niet zonder slag of stoot, maar het gebeurde wel. Reinoud, wakker worden.
Oh. Zo, Slovenië. Oké, nou, onafhankelijk.
Mind your step. Mind your step.
Daar zijn we weer. Goedemorgen.
Podcast nummer 7.
Ja, nummer 7 alweer. Ja. Kroatië.
Ja, Kroatië. Ja, we gaan dus weer iets verder van huis. We laten België achter ons. Ja, we kwamen ook niet heel veel verder dan Studio 100 en Speciaal Bier.
Nee. Maar wel leuk.
Kroatië gaan we wel wat dieper op in, want het is een fantastische bestemming.
Ja.
Maar eerst moet ik een rectificatie uitvoeren.
Oh, ja. Wat is er aan de hand?
Ik zei namelijk dat de premier van België geen Nederlands kon. Nou, dat is niet helemaal waar. Wat wel juist is, waarmee ik mij dus heb vergist, de premier van België kent het eigen volkslied niet.
Oh.
Dat herkende hij niet en hij kon het ook niet zingen dus.
Oh.
Maar hij spreekt wel degelijk een woordje Nederlands.
Ken jij het volkslied wel uit je hoofd?
Van Nederland?
Ja.
Wilhelmus van
Ik weet niet of mensen hier wil blijven worden.
Nee, ik ken alleen het eerste couplet eigenlijk.
Ja, precies. Wilhelmus van Nassau ben ik van Duits bloed. En dan is het klaar. De eerste twee zinnen.
Nee.
Echt het hele couplet ken je?
Ja.
Oh, dat vind ik wel netjes. Nee.
Oh. Dat moet je kennen.
Ja?
Jij als nationalist.
Tot z'n Nederlander.
Jij als boer. Nee, we gaan zoals altijd natuurlijk beginnen met het Reisjournaal. Dit is het Reisjournaal met Reinoud Zorger.
Ja, de Japanner Seiji Sano is de oudste surfer ter wereld. Hij zegt, ik wil surfen tot ik 100 ben. Op zijn surfplank kan hij naar eigen zeggen de stress van zijn baan die hij nog steeds doet, loslaten. Sano begint met surflessen op zijn 80ste, zonder enige ervaring en nadat hij in hetzelfde jaar al de berg Fuji beklom. En een Nederlands toeriste van 29 is op vakantie in India neergestoken bij een aanval door een medewerker van het resort waar ze verbleef. De man drong in de nacht haar kamer binnen en viel onze landgenoten aan met een mes, nadat hij in eerste instantie nog was weggejaagd door een omstander die ingreep. De doorgedraaide verdachte is donderdag opgepakt. Gelukkig. Chinese studenten hebben een duidelijke klus te klaren. 9 hogescholen geven hun studenten in april namelijk een week vakantie. Tijd om lekker uit te rusten is hier niet aan de orde. De studenten moeten deze vakantie namelijk verliefd worden. Met deze hopelijk romantische vakantie in de eerste week van april hopen de scholen dat de studenten leren houden van de natuur, het leven en van de liefde. Al dus een van de decanen in de verklaring. Met veel moeite probeert het land het geboortecijfer op te krikken. Zo werd er eerder geëxperimenteerd met zowel dateverlof als huwelijksverlof. En werd onlangs een campagne gelanceerd waarin stadsvrouwen worden opgeroepen om met oudere vrijgezellen op het platteland te daten.
Tja, dit is wel even next level boer zoekt vrouw dan.
Ja, letterlijk inderdaad. Ja. En los daarvan, als je kijkt naar bijvoorbeeld hier in Nederland gaat het allemaal vanzelf.
Ja.
Hebben we allemaal dating apps en hoeft de overheid zich helemaal niet aan mee te bemoeien. Maar daar is het blijkbaar nodig.
Maar dat zegt ook wel dus iets over de cultuur die is ontstaan in de afgelopen jaren.
Ja, maar ja, ook inderdaad. En China is wellicht wat preutser ook wat dat betreft. Maar daar wordt dus heel erg aangestuurd vanuit de overheid om meer met elkaar te gaan daten, te seksen, kinderen te krijgen,
ja,
dat soort dingen.
Ja.
Maar er zijn al zoveel Chinezen.
Ja, en ze hebben natuurlijk op een gegeven moment zelfs een regel gehad dat je maar één kind mocht hebben, de één kind regel.
Ja, hele lieve regel.
Ja, en toen werden dus voornamelijk vrouwelijke baby's op straat gelegd, of in ieder geval gelegd voor adoptie en dergelijke, omdat ze een man meer konden verdienen. Die konden dan later nog voor hun zorgen.
Ja.
Maar ja, het is dus nou nog steeds een probleem. Ja. Ja, en een Japanner van 89 jaar oud is de oudste surfer ter wereld.
Nou, dat vind ik geweldig.
Fantastisch.
Ja, mooi man.
Nee, en dat is in jouw situatie
Japan
ook
zeggen ze
niet heel verkeerd, hè? Want jij neigt al bijna
naar de 80. Nee, maar in Japan zeggen ze altijd Nakuchi, Pingangi, Kinkonkong. En dat betekent leeftijd kent geen tijd. Betekent dat.
Aha, dus dat is zo'n tegeltje daar zeker.
Ja. Dat zijn levensspreuken ook.
Ja,
mooi man. Nee, mooi. Lekker bezig, Seiji Sano.
Nou ja, laten we dan maar gewoon doorgaan naar de bestemming van deze week.
Ja.
Want dit mediterrane land heeft een fantastische kustlijn met maar liefst 1185 eilanden, waarvan er slechts 66 bewoond zijn. Maar het is niet alleen de kustlijn die zo prachtig is. Ook het binnenland heeft veel te bieden. Uitgestrekte bossen, nationale parken en grote meren met watervallen zijn slechts een paar voorbeelden van dit natuurschoon. Ja, Kroatië is sinds de onafhankelijkheid van Joegoslavië een steeds populairder vakantieland geworden. Ieder jaar komen er meer bezoekers naar dit prachtige Balkanland. De meeste toeristen trekken naar de regio's Istrië en Dalmatië. Maar ook in de binnenlanden van Kroatië trekken ieder jaar meer bezoekers. Zo had Kroatië in 2019 21 miljoen bezoekers.
Zo.
De Nederlanders hebben hier een groot aandeel in. Toerisme in Kroatië is dus superbelangrijk voor het bruto binnenlands product. En dan hebben we het dus zelfs over bijna 20% van hun economie is afhankelijk van toerisme. Nou, en 20% is echt, echt heel veel.
Ja.
Want als je daarin kijkt naar de top, nou, op nummer 1 staat daar de Malediven.
Nou ja, maar daar is verder niks anders dan
Maar dan hebben we het dus wel over 40%.
Ja.
Dus daar is nog steeds merendeel van iets anders dan toeristen. En op de 2 staat de Britse Maagdeneilanden met 33%. Nou, daar zullen de Britten wel naartoe gaan of zo. En op 3 staat Aruba.
Oh ja.
Ik ken de Antilliaanse eiland. En dat is 28%.
Ja.
Dus ja, Kroatië is al voor Europese begrippen, samen met een land als bijvoorbeeld Malta, wat verder ook niet heel veel andere dingen heeft, ontzettend hoog staan in het lijstje.
Ja, nee, ik vind het ongekend. Ik vind het ook leuk voor ze. Ik vind het leuk. Kroatië is echt een leuk vakantieland.
Ja, want hoe vaak ben je er geweest?
Ja, 1 keer geweest.
En vorig jaar, toch?
Ja, nee, het jaar daarvoor. Maar echt superleuk gewoon. Echt een leuk land.
Ja, want jij bent in Split geweest, hè?
Ja. Ja, vind ik minder. Ik zou daar nooit meer terug naartoe gaan.
Maar toch vond je het leuk?
Ja, ja, ik vond het leuk voor 1 keer. Maar we hadden gewoon een hele mooie villa daar. En dat kan daar gewoon. Ja, voor betaalbaar. Diezelfde villa die huur je in Nederland voor 10 miljoen. En hier voor 4.000 bijvoorbeeld. En dat is lekker. En je hebt daar Hvar voor de kust van Split. Dat is een eiland.
Dat is het Ibiza van de Balkan, hè?
Exact. En echt fantastisch. Kroatië, echt. Ja. Is het underrated of heeft iedereen wel door dat het heel vet is?
Het is tegenwoordig niet meer underrated.
Nee, iedereen snapt het wel.
Nee, ja, klopt. En ik ben zelf in Istrië geweest. Dat is de noordelijke provincie. Daar gaan de meeste Nederlanders naartoe. Want daar rij je eigenlijk met de auto in een dag naartoe. Nee, Zagreb is in het binnenland, de hoofdstad. Istrië, daar ligt Pula, Poreč, Rovinj. Dat zijn echt de populaire badplaatsen daar. En het staat ook bekend om die gigantische campings met 5,000, 6,000, 7,000 staanplaatsen.
Ja.
Met alles is daar op die camping. En daarvan staan er gewoon zoveel Nederlanders.
Ja, het is gewoon een Nederlands camping waarschijnlijk.
Ja.
Heb je ook nog Dubrovnik? Heb je meer richting het oosten natuurlijk?
Ja, dat ligt heel zuidelijk.
Zuidelijk? Is heel mooi, lijkt mij. Daar wil ik naartoe.
Ja, en je moet dus ook om vanuit de rest van Kroatië in Dubrovnik te komen, moet je door Bosnië heen.
Oh, okay.
Want Bosnië, ja, waarom dat is, weet ik niet. Maar die heeft een heel klein stukje aan de zee. Dus je moet eigenlijk dus Bosnië in, daarna weer Bosnië uit. En dan hebben we het letterlijk over 20 kilometer.
Ja.
Maar daardoor heeft Bosnië-Herzegovina wel een ingang naar de zee. Ja,
dames en heren, een nutteloos feitje.
Kroatië heeft meer immateriële goederen op de UNESCO-lijst staan dan elk ander land in Europa. Of ter wereld, wat is het eigenlijk?
Ter wereld. Ja, het is ter wereld. Maar dat zegt ook wel iets over de cultuur en de historie wat Kroatië te bieden heeft.
En ze delen dus de eerste plaats met Spanje. Ja. En als we het over immateriële goederen op de UNESCO-lijst hebben, dan snap ik Spanje wel. Spanje is natuurlijk fantastisch.
Van de flamenco tot aan de tapas en dat soort dingen. Maar Kroatië staat dus ook zo hoog op die lijst. Ja, echt bizar.
Maar waarom dan? Wat hebben zij allemaal voor unieke dingen te bieden?
Dat weet ik niet.
Oh ja, bijzondere tradities of zo?
heel veel. Echt heel veel. Kroatië is echt oprecht een fantastisch land. Maar er is wel een heel groot probleem in Kroatië. Zoals je in heel veel Oostbloklanden ziet of in de Balkan, daalt ieder jaar het aantal inwoners in dat land. In 1991 had Kroatië nog zo'n 4,8 miljoen inwoners. En vandaag de dag zijn daar nog maar een kleine 3,9 miljoen van over.
What?
Kroatië verloor de afgelopen 10 jaar bijna 10% van haar inwoners. En daarmee is het dus een schoon voorbeeld van de bevolkingskrimp in Zuidoost-Europa.
Hoe kan dat nou?
Ja, dat gebeurt dus heel veel. In Georgië zagen we hetzelfde. Dat gaat ook maar toch, Kroatië heeft de euro. Het is een EU-land. Heeft de voordelen van de EU. Maar nog steeds verlaten heel veel Kroaten het land.
Ja, worden er ook minder mensen geboren of vertrekken zij allemaal gewoon? Ja, en daardoor ze vertrekken en daardoor wordt er ook minder geboren.
Carrièrekansen zijn gewoon groter.
Ja. Ja, oudere mensen blijven over, vergrijzing, dat soort dingen.
En je hebt dus zelfs bepaalde dorpjes in het binnenland waarvan 1 op de 8 is vertrokken in de afgelopen 10 jaar. Nou, wat doet dat met de huizenprijzen, de leegstand, de economie? Het is natuurlijk super slecht.
Ja, ik heb wel eens wat gelezen, ik weet niet zeker of dat in Kroatië was, maar volgens mij wel. Daar kon je daar gaan wonen.
Ja.
En dan moest je.
Italië.
En dan werd je betaald.
Ook van die dorpjes.
Ja, en dan word je betaald om daar te wonen. Jij en ik kunnen daar letterlijk voor inschrijven. Ja. Maar dan woon je wel echt in the middle of nowhere.
Klopt.
Maar je wordt gewoon, je huis wordt geregeld. Ja. Je krijgt gewoon geld elke maand.
Hier hebben ze in Nederland zelfs televisieprogramma's over gemaakt. Dan gingen verschillende gezinnen of stellen, die gingen dan met z'n allen wonen in een huis voor 1 euro in een dorpje in Italië.
Ja.
De enige kantelpunt daaraan was dat je ook moest inzetten voor het dorpje en voor de samenleving daar.
Ja, en liefst ook kinderen krijgen en daar weer een soort nieuwe beschaving creëren zelf.
We zien sowieso natuurlijk dat mensen trekken allemaal naar de steden.
Ja.
En veel dorpjes. Ja, ik weet niet of dat in Nederland zo het geval is. Volgens mij valt het hier wel mee. Nederland is natuurlijk een fantastisch land.
Nee, in Nederland ook. Daarnaast wordt de kloof tussen het platteland, ja, dan weer het woord weer, tussen het platteland is dat veel groter. Maar dat komt ook daardoor.
Ja.
Dat heel veel mensen ook naar de stad toetrekken. Niet voor niks ook dat de steden uitpuilen en dat je daar de huurprijzen zo insane hoog ziet natuurlijk.
Ja.
Iedereen wilde wonen.
Ja, dat is wat. Ja. En als we het over Kroatië hebben, moeten we toch heel kort even hebben over voetbal. Want des te knapper is het feit dat ze zo goed zijn in voetbal, omdat ze maar dus 3,9 miljoen inwoners hebben. De Kroaten boekten namelijk direct succes op het eerste WK waar ze deelnamen. Tijdens die eerste deelname werden ze namelijk derde. Dat is 5 jaar geleden.
Ja.
Toen moesten ze, speelden ze in 2018 de finale tegen Frankrijk. Nou, wij waren toen in Frankrijk.
Vet. Inderdaad.
Toen zijn zij dus tweede geworden. En afgelopen WK hebben ze de troostfinale gewonnen tegen Marokko. En zijn ze dus derde geworden. Ja, als je het echt hebt over de verdetten van dit moment, heb je het over Perisic, Modric, Rakitic. Allemaal met iets, hè? Dat zijn een beetje die namen daar.
Ik ben heel erg fan van Modric.
Ja, Modric die speelt de sterren van de hemel. En die is volgens mij 39 of zo.
Ja,
38.
Ja.
Niet normaal. Maar dan nu over toerisme. Dus de complimenten. Want ze zeggen altijd, ja, Nederland is zo'n goed voetballand. Maar wij hebben bijna 20 miljoen inwoners. En wij
zijn
de afgelopen jaren
hebben
niet heel veel gepresteerd.
Matig.
Ja, ja. Over toerisme. Een klein quizje. Door welke landen moet je rijden om in Kroatië terecht te komen?
Vanuit Nederland?
Vanuit Nederland.
Ja, mijn topografie is niet zo heel goed. Maar natuurlijk, eerst gaan we naar Duitsland. Dan gaan we naar Oostenrijk.
Ja, ja, is het nog goed.
En dan gaan we misschien nog wel een stukje door Italië.
Kan.
Kan.
Is niet per se fout.
Oké, dan pakken we nog een stukje.
Niet de snelste route.
Is niet de snelste, maar het zou kunnen. We zijn een toeristische route.
Ja.
Is dat dan. En dan gaan we nog daar door Zwitserland.
Nee.
Nee, dan weet ik het niet meer.
We gaan door Slovenië. Dat
Slovenië?
Was, je moet door Slovenië en dan kom je terecht in het mooie Kroatië.
Ja.
En dat is ook altijd een nadeel. Voor Slovenië heb je dus een vignet nodig. En een vignet kost dan bijvoorbeeld 10 euro voor een week. Maar je moet dus vaak een vignet op de heenweg kopen en dan ook een vignet op de terugweg kopen.
Ik heb nooit beseft dat Slovenië dichter bij Nederland ligt dan Kroatië.
Ja,
Slovenië klinkt echt alsof het tegen de grens van Oekraïne ligt of zo.
Ja, maar dat komt denk ik ook omdat je dan snel makkelijk verward met Slowakije.
Oh,
wat weer een stuk verder, nog een stuk verder naar het oosten ligt.
Ja.
Dat ligt wel, grenst wel al dan niet aan Oekraïne.
Maar Slovenië grenst dus gewoon letterlijk aan Oostenrijk en Italië.
Ja, ja, ja.
Ongelooflijk.
Ja, ja en dan terug over Kroatië. Populairst is de provincie Istrië, wat we al zeiden. Daar ben ik dus ook 2 keer geweest. Met de steden Poreč, Rovinj en Pula. Pula is echt een fantastische stad. Dat heeft ook
kustplaats, toch?
Ja, heeft een colosseum, net zoals we dat kennen in Rome. Dat ietsjes kleiner, maar stamt wel uit diezelfde tijd.
Ja.
Het zegt wel weer iets over de historie die het te bieden heeft. En een absolute tip, ik heb daar 2 keer gezeten, is Kamp Stoja. Dat is een grote camping met 1500 staanplaatsen. Maar op een schiereiland. Dus je hebt niet het idee dat je op een massacamping zit. Dus ook gewoon met natuur en dat soort dingen. Je hebt fantastisch uitgaan.
Ja.
Ik heb echt feesten meegemaakt daar in Pula. Niet normaal. Ik heb daar een schuimparties
overgegeven. Oh, bah.
Ja, echt vette clubs heb je daar. Hetzelfde geldt trouwens voor Poreč. Poreč is wel nog wat ordinairder, om eerlijk te zijn. Maar bij Stoja, Kamp Stoja in Pula, kun je dus heel vet cliffjumpen. Wij zaten daar dus. Je hebt in Kroatië niet de mooie zandstranden zoals je die hebt in Spanje of wat dan ook. Maar wel dus de stenen stranden.
Ja.
Maar je kan daar dus echt fantastisch cliffjumpen. Dus zeker een aanrader.
Levensgevaarlijk vind ik dat.
Nee.
Oh.
Maar en om dan te begrijpen waarom er zoveel moois te zien is in Kroatië. Kroatië werd al bewoond in de prehistorie. En daardoor heeft het een gigantische collectie ook aan fossiele overblijfselen van de Neandertalers. En zo'n 2300 jaar geleden was het ook onderdeel van het Romeinse Rijk. Vandaar dat amfitheater in Pula. Het is ook nog onderdeel geweest van het Hongaarse Rijk. Het is nog bezet geweest door de Turken. En toen weer deel geworden van Oostenrijk-Hongarije. En sinds 1918 werd het verenigd met het Koninkrijk Servië. En het werd in 1941, dus de Tweede Wereldoorlog tijd, werd Joegoslavië vanuit diverse windrichtingen aangevallen door Nazi-Duitsland en fascistisch Italië en de bondgenoten van die landen. En na de overwinningen van de communistische partizanen werd Joegoslavië weer herenigd, dus na de Tweede Wereldoorlog. En toen ontstond natuurlijk het bekende Rijk onder Tito. En in 1990, dus we maken weer een hele sprong, kwamen er voor het eerst verkiezingen en werd gekozen tot Kroatië onafhankelijk wilde worden. En in 1991 verklaarde zichzelf onafhankelijk, tegelijk met Slovenië. Dat ging niet zonder slag of stoot, maar het gebeurde wel. Reinoud, wakker worden.
Oh. Zo, Slovenië, oké, okay, nou, onafhankelijk.
Nee, Kroatië.
Tjonge, jonge. Hey!
Oh. Dames en heren, een nutteloos feitje.
Volgens de Guinness Book of Records ligt de kleinste stad ter wereld in Kroatië. Om precies te zijn in de regio Istrië. Hum, dat op een hoogte van 400... Ja, Hum, dat is de naam van de stad.
Oh, ik denk wel
ja, dat ligt op een hoogte van 400 meter. En dat telt slechts 12 huizen en nog geen 30 inwoners. Ondanks dit geringe aantal hebben ze dus wel stadsrechten. Dat zijn leuke feitjes.
Ja,
dat is leuk. Dit is leuk. We gaan een keer naar de kleinste stad van de wereld.
Dat is wel
zonder
nou,
hoek
echt vet.
Kunnen we met de auto naartoe, man.
Ja. Ondertussen schenk ik trouwens een echt Kroatisch wijntje in. Uit de regio Dalmatië. En Dalmatië.
Dalmatië van die hond.
Dalmatië, dat klinkt vrij bekend van de 101 Dalmatiërs. Ondertussen laat ik de fles wijn rijkelijk in mijn glas klonken.
Ja hoor, zolang je het in je glas doet en niet over mijn laptop.
Maar Dalmatië is een provincie dus in Kroatië waar veel toeristen komen. En dat is dus ook echt vernoemd. Daar komt de hond, de Dalmatiër, vandaan.
Nou, dan weten we dat ook weer.
Ja, dit is eigenlijk weer een echt typisch nutteloos feitje. Hoppa! Dames en heren.
Dames en heren, een nutteloos feitje.
Ja, de Dalmatische, wie kent hem niet? Deze hond die...
Is Kroatië een veilig land? Nou, de eerste reactie is natuurlijk altijd ja. Maar als je het opzoekt op de Rijksoverheid, die geeft natuurlijk een kleurcodes aan het land. Groen is volledig veilig. Overwegend is het dus groen. Maar je hebt dus ook nog heel veel stukken oranje. Waar komt dat door? Dus nog refererend terug naar die oorlog... waarin ze onafhankelijk wilden worden van Joegoslavië... door de vele landmijnen die er liggen in de bossen. Dus dat is wel iets waarvoor je moet uitkijken.
Oh,
ja.
Die liggen daar nog?
Die liggen daar nog. Ja, net als eigenlijk over heel de Balkan. In Bosnië en al die plekken liggen nog ontzettend veel landmijnen.
Het zou wat zijn hè, dat je daar een rondje aan het wandelen bent.
Oh.
En je hoort in één keer zo onder je zo... tjik, en dat je denkt van... ja, dat was het.
Oh. Ja, ja.
Dan ga je.
Ja, en je hebt dus wel echt superveel mooie natuur. De vele nationale parken. De bekendste is...
Gebeurt dat wel eens dat er iemand op een landmijn staat daar?
Ongetwijfeld.
Heb je dat wel eens meegemaakt?
Ik heb het nog niet eerder meegemaakt.
Sorry, ga verder.
Het bekendste nationale park is de Pivlitschmeren. Super toeristisch. Mag je ook niet zwemmen. Mag je eigenlijk helemaal niks. Mag je alleen niet van het pad af. Je hebt een vergelijkbaar watervallenpark in Bosnië. Daar mag je gewoon zwemmen en zo. Dus eigenlijk is dat stiekem gewoon leuker.
Ja.
Je hebt de Kraka watervallen.
Daar ben ik geweest.
Ben je geweest? Ja. Wat vond je ervan?
Minder indrukwekkend dan ik had verwacht van tevoren.
Dus ook best wel toeristisch zeker.
Ook heel toeristisch, maar ook gewoon watervallen van misschien 3 meter.
Ja.
Dat is niet helemaal wat je hoopt.
Nee. Dikke vette tip. Je moet sowieso een huurauto eigenlijk hebben of zelf met de auto die kant op rijden. Blue Lake, dat ligt aan de grens met Bosnië. Dat is een soort kraterinslag waar een meer in zit. Nou, oh. Daar hebben wij dus gezwommen. Echt heel vet. Dan moet je dus eerst bijna 100 meter dalen. Ga je bij die rots omlaag via een pad. En dan kun je daar zwemmen. Ijskoud, want er komt natuurlijk weinig zon in, op dat plekje. En een heel diep meer. Ja, en dan hebben we het over de steden. Nou, dan hebben we het over Split. Nou, jij vond Split niet zo leuk.
Nee, ja, ik vind het als stad prima, maar ik vind het een beetje ordinair.
Echt, als je het oude centrum hebt, is echt ontzettend mooi. Alleen het is zo ontzettend druk met toeristen.
Ja, maar ik vond het ook niet ontzettend echt mooi. Ik vond het een soort alsof het een bouwpakket was, hoe die huizen in elkaar waren gebouwd. Met soort gipsen blokken.
Ja, maar dan heb ik het niet over het oude centrum. Ik heb het over de mooie stadsmuren daar aan de zee. Ja, ik vond het wel echt heel mooi. Een mooie stad, toch?
Ja.
En ander is Dubrovnik. Dat is misschien wel...
dat lijkt me wel echt leuk.
Dat is echt nog veel mooier.
Ja.
Ja, daar is Game of Thrones opgenomen. Daarom is het zo bekend geworden.
Ja.
Ik ben daar dus ook naartoe geweest met de auto. Ontzettend duur. Dat is de duurste plek van Kroatië ook. Om daar te eten en drinken.
Ja.
En je moet je ook voorstellen, de auto parkeren. Nou, we moeten echt super ver weg moesten die auto neerzetten om vervolgens nog een heel stuk te lopen. Want het is een heel klein oud stadje waar je natuurlijk niet zelf kan komen met de auto.
Mm-hmm.
Maar wel echt de moeite waard om een keer te bezoeken.
Dames en heren, een nutteloos feitje.
Ja, wie een hekel heeft aan stropdassen dragen, bleem de Kroaten. Want volgens de verhalen kregen Kroatische mannen die naar het slagveld gingen een halsdoek mee. Dit gold ook voor de huursoldaten van Louis de 13e. In de 17e eeuw. Hij noemde ze als eerbetoon la cravat en stelde de regel in dat de doeken een verplichte accessoire werden op koninklijke feesten. En daar was de stropdas geboren.
Dus de stropdas is gewoon komt uit Kroatië.
Dat is ongelooflijk.
Ja.
En daar zitten we nu met z'n allen nog steeds, lopen we daarmee. Hè? Nog steeds op nette gelegenheden. Ja. Of nou ja, als je gewoon een nette baan hebt. Nou, of
dan zal dit wel sowieso een van die immateriële erfgoeddingen zijn.
En dat is gelijk een heel groot aandeel ook natuurlijk. Want dat is wereldwijd.
Iedereen op de wereld loopt met
als je stopt, dat wordt gelijk als je met netjes, zeg
ja,
maar.
Ja, absoluut. Ja.
Ongelooflijk.
Ja. Ja, bijzonder. Ja, en heb je het over uitgaan? Uitgaan kan echt ontzettend goed in Kroatië. Inderdaad, wat ik al benoemde in Pula Poric. Ja. Maar jij bent ook uit geweest in Hvar.
Ja, Hvar is dus een eiland voor de kust. Je zei het al, het Ibiza van de Balkan. Noemen ze dat ook echt zo? Of hebben we dat zelf bedacht?
Nou ja, dat maken we ervan. Maar, ja, dat is het wel.
Nou, als je een beetje een soort van een vergelijking wil. Ja, zo zou ik het ook willen benoemen. Je hebt daar dus naast Hvar een heel klein, nog kleiner eilandje. Maar echt een eilandje waar je gewoon overheen kijkt als je niet oppast. En dan ga je met een speciaal bootje naartoe. S'avonds om 10 uur en om 11 uur en om 12 uur gaat hij.
Ja.
En dat heet Carpe Diem, heet dat. En dat is een club op een eiland. Dus dat is gewoon, die club is een eiland. En dan ga je daar feesten tot 5-6 ochtends. En dan word je weer met een bootje teruggebracht naar Hvar. Maar dan ben je dus echt op een onbewoond eiland aan het feesten. En het is zo mooi.
Alles natuurlijk palmbomen,
open lucht, warm, dit, dat.
Oh. En dit is relatief dus dichtbij ons, hè? Dat moet je ook even voorstellen. Hvar is niet super ver weg.
Echt,
en het is gewoon een paradijs.
Dit is echt, ik doe dat niet normaal een tip geven, maar deze, geloof me nou, luister nou, als je naar Split gaat.
Ja.
Als je naar Split
gaat.
Dat is waar wij het fout hebben gedaan. Mm-hmm. Wij hebben, toen wij naar Split gingen, 10 dagen Split geboekt, dat was het.
Ja.
Doe het anders. Ga naar Split, doe 3 dagen, doe 4 dagen, maar boek geen 10 dagen Split, boek 4 dagen Split en boek 4 dagen Hvar.
Ja.
En ga daar lekker ook slapen op dat eiland. Ga daar, blijf daar.
Ja,
maar veel duurder.
Als je nou eens vraagt naar de portemonnee.
Ja.
Want wat kost een entree bij Carpe Diem?
Ja, volgens mij hadden we het wel.
Ja, en dan heb je alleen nog maar entree, toch?
Ja, dan moet je met die boot nog. En wij gingen met een privéboot terug, want er ging straks helemaal geen taxi terug naar Split. Dus wij moesten een privéboot huren. Die kostte €800, maar we waren dan wel met 10 man, dus dat kostte dan €80 per persoon.
Ja, maar we hebben zo'n avondje uitgaan, kost je al gauw
€200. Ja. Ja.
Want de drankjes daar zijn ook niet goedkoop.
Nee, maar ik denk als je daar dan slaapt, hoef je ook die boot niet te huren. Dat scheelt al.
Maar je kan niet op Carpe Diem slapen. Dus je moet wel naar Hvar.
Ja, maar dat is een klein stukje.
Hebben we het over het eten en drinken. De Kroatische keuken bestaat uit invloeden van verschillende landen in Europa. Zo zijn er invloeden te vinden vanuit Turkije, Hongarije, Oostenrijk, maar ook vanuit Venetië. Ze hebben natuurlijk vele Kroatische wijnen. Nou, die ben ik nou ook aan het drinken. Je hebt de kvapfietje. Dat zijn pittige gehaktbalrolletjes. Die zijn heel populair. En eigenlijk heel de Balkan wordt ook heel veel gegeten in Bosnië en zo. Eigenlijk ook niet zo heel bijzonder. Nee. Maar iedereen die daar vandaan komt, die zweert erbij. En de typische ingrediënten die je verder gewoon terugziet zijn schapenvlees, rund eigenlijk ook. Veel vlees.
Ja, zoveel vlees in die Oostbloklanden altijd.
Dat heb ik het idee. Heb ik eigenlijk overal waar je komt. Is altijd maar vlees, vlees, vlees.
Oh, bah. Heel zo'n schaal vol. Ja. En allemaal lam, ja. Kip, varken, koe. Ja. En alles door elkaar.
Ja, ja, ja. En inderdaad, veel groentes als komkommer, kool, snijbiet, aubergine, aardappelen en tomaat. Dat wordt het meest gebruikt. En heel beroemd zijn de truffels uit Istrië. Dat is natuurlijk een echte delicatesse die onder andere wordt gebruikt voor de truffelmayonaise.
Nou, creatief bedacht inderdaad. Maar geweldig truffels ook. Heerlijk. Ik zou ze wel eens een keer willen proeven uit Istrië.
Heb je wel eens truffels gedaan?
Ik heb ook wel eens truffels gedaan, maar dat zijn andere truffels. Zeker. Maar die truffels die eet je en dan ga je allemaal dingen zien ineens. Ja, dat is ook, dat ook heel goed speel. Ik
dat
ik uit
dat is wel wat minder lekker.
Het is heel goor. Ja, ja, goor is wat je ooit gaat eten in je leven. Ja.
Dames en heren, een nutteloos feitje.
Ja, waar het in veel Europese landen niet raadzaam is om uit de kraan te drinken, kan dit in Kroatië dus wel gewoon. Het drinkwater heeft hier een van de hoogste kwaliteitsstandaarden in Europa. Nou, ook echt wel geen nutteloos feitje, maar een heel handig feitje.
Ja, ja, oprecht.
Want
ja,
ik vraag me elk land altijd af, zodra ja, ik al ben ik in België, al ben ik in Duitsland, ja, dan ga ik het al googlen. Van kan ik je Kroatië...
Maar dat heeft toch... Ja, kijk, ik drink overal gewoon uit de kraan. Ik heb dat in Georgië nog gedaan.
Ja, ongelooflijk.
Maar in Kroatië is dus de waterkwaliteit ontzettend goed. Hey, we gaan hem afsluiten zoals altijd met muziek. Een bekende artiest die we allemaal kennen is denk ik Lorde.
Oh ja.
Met Royals. Dat is misschien wel een van de grootste hits van de laatste 10 jaar. Zij is dus half Kroatisch.
Mm-hmm.
Maar ik wil het wel eigenlijk met een Kroatisch liedje ook afsluiten. Dus in het Kroaats hoor je hier Jelena Rotska.
Weer een beetje van het Songfestival.
Ik vind het wel weer een lekker nummer. Ja, ik hou hier wel van. Ik vind het wel lekker.
Ja.
En ik
gewoon
vind
lekker,
het zelfs
gewoon
zo
energiek,
leuk.
Gewoon lekker.
Precies. We hebben nou tegenwoordig zoveel van die muziek. Wat ik ga doen is een playlistje maken. De reistafel op Spotify.
Ja.
En daarin gooien we alle muziek samen. Dus uit al die verschillende landen, verschillende talen. En de muziek die we hier dus in de podcast gebruiken. En mocht je dus even op zoek zijn naar eens een keer wat anders, een playlistje.
Nu vind ik heel leuk. Vind ik echt een heel leuk idee.
Ja, dus nu te vinden de reistafel playlist op Spotify.
Leuk.
Ja. Hey, we gaan door naar het volgende onderwerp. Nou, een wereldreis maken. Iedereen zou wel een wereldreis willen maken. Maar hoe zou je dat dan precies moeten gaan doen? Nou, even heel kort door de bocht voor budget. Nou, je hebt gemiddeld 10 tot 15.000 euro nodig voor een half jaar. Wil je een heel jaar gaan reizen, toch wel richting de 20.000, 25.000. Ook net natuurlijk een beetje hoe gek je het zelf wilt gaan maken. Maar we kunnen beter een specialist op dit gebied gaan bellen. Dus we gaan nou Tom bellen. Tom is op dit moment op wereldreis. Hij is afgelopen januari vertrokken en gaat zo'n 7 maanden weg.
Zo.
Hij heeft nou heel Zuidoost-Azië al bijna gezien. Namelijk 10 verschillende landen is hij al geweest. En hij zit op dit moment op het eiland Indonesische eiland Java. En binnenkort vertrekt hij naar Midden-Amerika.
Zo, wat lekker zeg.
Yo.
Hey, Tom.
Hoor je mij?
Ja, ik hoor jou zeker.
Dag Tom.
Vertel even, waar zit je nou precies?
Ik zit nou in een stadje genaamd Probolinggo. Op Java, inderdaad. Dat is een van de eilanden van Indonesië.
Kijk, en jij bent afgelopen januari dus op wereldreis eigenlijk gegaan. Waarmee je bent begonnen bij Azië en je eindigt in Midden-Amerika. Ja, en even gelijk kort door de bocht. Hoe kun je dit financieren? Want 7 maanden op reis, weinig mensen die dat kunnen betalen.
Ja, nou, je moet er ook wel wat voor over hebben. Want nou, ik heb bijvoorbeeld het geluk dat mijn huur, die wordt bijvoorbeeld betaald door mijn moeder, waarvoor ik heel dankbaar ben. Maar dat biedt mij ook de gelegenheid om wat extra geld, wat ik met een bijbaantje heb, opzij te zetten.
Maar betekent dat dan ook dat jouw moeder zit dan nou in jouw studentenkamer? Of hoe moet ik dat voor me zien?
Nee, die heeft gewoon afgelopen jaar steeds mijn huur betaald.
Oh, zo.
Waardoor ik wat meer kon sparen met mijn bijbaantje. En ik heb nou ook een tussenjaar genomen. En toen heb ik vanaf augustus tot en met januari heb ik eigenlijk 40, 50 uur per week gewerkt om echt de reis zelf kunnen betalen.
En hoeveel moeten we dan aan denken? Hoeveel heb je gespaard om deze reis te kunnen gaan maken?
Zelf in mijn hoofd een idee van 15.000 euro voor 7 ja. maanden.
Ja.
En uiteindelijk heb ik zo'n 18.000 euro ervoor gespaard. Ja. En ja, ik ben nu 3 maanden onderweg en ik heb ongeveer 7.000 euro nou uitgegeven. Maar dan moet zo'n kleine kanttekening erbij. Dat betekent wel dat al mijn vluchten al betaald zijn. Dus ook mijn tussenvluchten, terugvluchten naar huis, dat is allemaal al betaald. Maar ik moet ook wel erbij zeggen dat het altijd handig is om een extra buffer te hebben. Want ja, er kunnen altijd problemen gebeuren dat je snel geld nodig hebt.
Kan ik me voorstellen.
Maar leef je heel, heel zuinig daar? Let je heel erg op elke euro? Of doe je gewoon wel echt waar je zelf zin in hebt?
Het ligt er een beetje aan. Want ik probeer niet te vaak te zuipen en niet te vaak te stappen. Want dat kost toch best wel veel geld. Maar ja, ik probeer daardoor wat meer geld over te houden aan leuke activiteiten boeken. Want ik haal daar toch meer plezier uit dan 5 keer in de week zuipen hier op reis.
Ja, en als je 7 maanden weg bent en je gaat als gewoonte ervan maken dat je zo vaak gaat zuipen, dat
hou je ook niet vol.
Nee, dat hou je ook niet vol.
Hey,
en waarom heb je gekozen voor de bestemmingen Zuidoost-Azië als bestemming en Midden-Amerika?
Azië ging ik samen doen met een vriend.
Ja.
Dus dat stond eigenlijk al vast. En toen kreeg ik, vlak voordat ik op reis ging, kreeg ik een vriendin. Hebben we besloten om samen verder te gaan reizen. En hebben we besloten om Centraal-Amerika te gaan bezoeken.
En denk ik misschien wel het meest bijzondere land waar je tot nu toe bent geweest is Myanmar. Vooral gezien de huidige situatie in Myanmar. Het is sinds de militaire staatsgreep is de veiligheidssituatie erg onrustig in het land en instabiel.
Ja,
waarom ben je naar Myanmar gegaan en hoe ging dat?
Het komt eigenlijk van verhalen van andere reizigers die er geweest zijn. Maar ja, die zijn in een tijd er naartoe gegaan dat het veilig was om te reizen.
Mm-hmm.
En toen wij waren gegaan, zo'n 3 maanden geleden, toen was de veiligheidssituatie echt wel anders. En ja, dat merkte je gewoon aan alles. Wij waren bijvoorbeeld de enige 2 westerlingen op onze vlucht. Toen we het vliegveld uitkwamen lopen.
Ja.
Ten eerste, het vliegveld was helemaal verlaten. En de eerste straat die we inreden, stond er een militair checkpoint. En ja, niet zomaar een checkpoint. Het was echt een gast. En die stond met zo'n mitrailleur, zeg maar, en met zandzakken voor zich. Stond zo iedereen op te wachten die het vliegveld af kwam rijden. Ja, het is echt bizar.
En klopt het ook dat er echt gewoon een avondklok en dergelijke was vanwege de oorlog?
Ja, klopt. Ja. Vanaf 12 tot met 4 uur 's nachts mag je niet op straat zijn. En ook elektriciteit wordt heel vaak afgesloten. En het gekke hiervan is... Ja, zo leuk is het niet. Het gekke hiervan is, als we toen wij een nachtbus hadden geboekt, in Myanmar, toen moest de bus dus van 12 tot 4 uur 's nachts langs de kant van de weg staan. En om 4 uur 's nachts mochten ze weer beginnen met rijden.
Wat absurd.
Ja.
Ja, een bizarre belevenis kan ik me voorstellen. Je hebt daar dus niks heel gevaarlijks meegemaakt. Maar wat is tot nu toe, op de afgelopen 3 maanden terugkerend, wat is het meest vervelende wat je tot nu toe hebt meegemaakt?
Ja, dat is toch wel denk ik mijn telefoon die 2 keer kapot is gegaan. Ja, je hotels, je hostels, je bussen, je boekt alles via je telefoon. Mm-hmm. Je bent zo machteloos eigenlijk.
Ik heb al zoveel verschillende plekken gezien. Wat sprong er voor jou uit als de mooiste plek waar je tot nu toe bent geweest?
Dan moet ik toch zeggen Koh Tao in Thailand.
Ja. Yeah.
En want ik heb daar mijn duikprovet gehaald, mijn paddy.
Mm-hmm.
En ja, tijdens dat duiken zagen we ook een walvishaai. En ja, dat is toch wel echt een van de... ik wil misschien wel zeggen de highlight van mijn trip.
Jeetje, dus echt, eigenlijk echt gewoon de onderwaterwereld voor de kust van Thailand.
Ja, ja.
Mensen die geïnteresseerd zijn om ooit een wereldreis te maken, misschien met de bestemmingen zoals jij. Wat is een tip die jij zou meegeven voor hun?
Ik heb wel meerdere tips eigenlijk. Je moet bewust zijn van wat je wilt doen. Dus je moet weten, ik moet een groot geldbedrag ervoor gaan reserveren of sparen. Of je kan ook werken op reis, maar goed, daar heb ik geen ervaring mee.
Nee.
Ja, wat ook helpt, denk ik, is om niet materialistisch te zijn. Mm-hmm. Dus ja, merkkleding, dat soort dingen. Ja, het is leuk als je draagt, maar als je wilt reizen, dan is dat geen combi.
Nee.
En gewoon heel veel werken. Ja, het is, ik heb 40, 50 uur per week gewerkt voordat ik hier naartoe ging.
Maar ja, wel met dit als resultaat. Dat is, en dat je vervolgens ja, nu lekker op Java ergens zit in 30 graden. En wij zitten hier vandaag de dag gewoon voor de, nou misschien wel 8e maand op rij in de regen, in de grauwigheid. Dus,
nou ja, het is hier ook regenseizoen, dus regen zie ik hier genoeg helaas.
Oh, nou gelukkig. Nee, we wensen jou nog heel veel plezier op je reis.
Ja, heel veel plezier, heel veel succes.
Ook heel veel succes in Zuid-Amerika of in Midden-Amerika. Mocht je nou echt nog iets vets meemaken, laat het even weten, want dan bellen we misschien nog wel even later een keer in.
Ja, dat zal ik zeker doen.
Ja, zullen we dat afspreken?
Komt goed. Ja, dat is een goede deal.
Heel vet, ja. Het is wel dat je denkt van ja, shit, dat moet ik ook maar een keertje gaan doen wel hoor.
Ja. En van een wereldreis gaan we door naar het laatste onderwerp. Oh. En het laatste onderwerp gaat over liften. Waarom zou je in godsnaam de naam van een stad op een stuk kartonnen bocht krabbelen langs de snelweg of wat dan ook, terwijl je ook gewoon in een bus of trein kan stappen? Ooit was liften natuurlijk heel normaal, maar vandaag de dag niet meer. Liften is meer, meer dan alleen jezelf verplaatsen van A naar B. Liften is nieuwe mensen leren kennen en het avontuur tegemoet gaan.
Ja, het is
jij
een
kan
groot
daarover
avontuur.
Meepraten.
Dat is het ook. En ik heb het dus gedaan. En als ik het niet had gedaan, had ik er ook heel anders naar gekeken, denk ik.
Ja?
Want inderdaad, waarom zou je jezelf die moeite aandoen? Er zijn zoveel mooie vervoersmiddelen mogelijk in de wereld.
Ja.
En dan ga je langs de weg staan. Soms wacht je 2 uur. Maar het mooie is, dus het is het avontuur. En het is niet de bestemming waar het om gaat, maar de reis.
Ja.
En dat is het hoogtepunt eigenlijk. De bestemming boeit niet.
Dat is ook een quote. Hè? It's not about the destination, it's about the journey.
Ja, nou, dat is bij liften gaat dat 100% op. En wat het mooie daaraan is, wij zijn vanuit Nederland vertrokken, vanuit Rotterdam, naar Lissabon, mm-hmm. Portugal.
Ja.
En dus België, Frankrijk en Spanje, Portugal en Lissabon. Dat was onze reis. Hebben we 3 weken over gedaan. Maar wat het mooie is...
Dan heb je wel alle tijd toch genomen. Want
het kan veel sneller.
Het zou sneller kunnen, denk ik.
En het mooiste gewoon aan liften is, daar kan ik natuurlijk uren over praten, ga ik niet doen, maar het feit dat je zoveel mensen leert kennen die je anders nooit had ontmoet, ook jong tot oud, Frans, Spaans, Portugees of Engels of andere toeristen die vanuit Duitsland of Oostenrijk daar zijn, of dat is heel bijzonder. Je slaapt bij mensen, je krijgt eten van mensen, je kan mee eten, je kan bij mensen op de bank liggen, bij mensen in de tuin gekampeerd.
Ben je bij mensen thuis geweest?
Ja, bij mensen thuis slapen, bij mensen in de tuin gekampeerd, ook mocht ons steentje opzetten. We hebben heel veel ook wel, want het klinkt allemaal heel romantisch en heel mooi.
Het is wij af en toe ook afzien, nee, zeker.
Ja, wij hebben echt 3 weken, van die 3 weken ongeveer 1,5 week bij een tankstation gezeten.
Oh,
maar gewoon bij zo'n verlaten tankstation ergens in Spanje.
Dat eten en drinken lijkt
en de hele dag een tankstation voer eten, chips, maar ook van die gore broodjes die daar liggen. En op een Spaanse snelweg is overdag bijna niemand. Daar kan je gewoon op gaan liggen, want daar rijdt bijna niemand
en
overdag.
En het is daar ook 35 graden.
Ja, het is gewoon een soort woestijn is het achter. Dus je zit daar gewoon en dan zit je. En je gaat niet eens meer moeite doen. Je hebt gewoon je bordje naast je neergezet. Je gaat niet eens meer mensen aankijken. Je doet gewoon je ding. We praten met elkaar. We doen een spelletje en we wachten.
En wat is nou, wat vond jij zelf het mooiste? Qua misschien mensen die je daar hebt ontmoet op die reis. Of qua wat je daar hebt meegemaakt. Heb je echt zo'n emotioneel moment gehad? Dat je echt een besefmoment had of zo?
Nou, er was wel een moment dat wij bij Franse jongens. Vincent heette een van hun.
Ja.
Die ontmoetten wij. Die hadden ons toen meegenomen. Dan hebben we bij hun dus inderdaad in de logeerkamer mochten we daar overnachten. We hebben met hun de hele avond Ricard gedronken. Een bekend Frans drankje.
Bekend likeurtje.
Ja, likeurtje.
Roodkleurig.
Ja. En ze hebben lekker voor ons gekookt. En we gingen mee naar hun keet waar ze met hun vrienden dan altijd gingen hangen. Ja, echt totaal random. Maar we waren super gastvrij.
Ja.
Dus volgende ochtend hebben we ontbijt gehad met z'n allen. En die andere jongen werkte bij de brandweer. Die kreeg een oproep. Gingen we mee naar de brandweer. Mochten we kijken daar achter de schermen hoe dat allemaal ging.
Niet.
En zo.
Ja, bij de Franse brandweer.
Ja, bij de Franse brandweer. Dus dat
wat sick.
Zulke, dat verzin je niet.
Nee.
Ik zou ook nu niet zeggen van zo, ga allemaal lekker even bij de Franse brandweer achter de schermen kijken. Want zo is het niet. Maar het is gewoon omdat je in die situatie zit. En het is zo random. En je kan het niet. Het mooiste aan liften vind ik dat je 's ochtends niet weet waar je 's avonds weer eindigt.
Ja. Je weet ook tegen kunnen, maar.
Ja. Het is gewoon zo onvoorspelbaar. En we hebben ook gewoon dat we wakker werden van getril. En dat onze hele tent begon te trillen. En dat we dachten, oh shit, wat gebeurt er? Komt iets aan. En dan bleken we dus, want we kwamen heel vaak in het donker aan.
Ja.
hadden we onze tent gewoon 2 meter naast een spoor neergezet. En dan kwam er een goederentrein, die kwam zo langs ons hoofd gewoon bulderen. En wij dachten, wat gebeurt er? Een soort aardbeving of zo. Bleek wel langs een treinspoor te liggen.
Wat heftig.
Maar ja, zo kan je nog, ik kan er een boek over schrijven, dat wat je over meemaakt in 3 weken, of 4 weken totaal, we zijn nog teruggegaan, teruggelift ook, die in 3 dagen dan.
Ja.
Wat je meemaakt in een maand.
3 dagen, dus het kan echt snel.
Ja, toen hebben we gewoon dag en nacht gelift, zonder te slapen, in de auto geslapen en zo.
Oh, wat heftig.
Maar toen hebben we zelfs nog een lift van een taxichauffeur gekregen van 200 kilometer ook of zo. Gewoon gratis, ja.
Echt?
Ja, dat is echt ook bizar.
Nee. Het laat ook wel het mooie mensheid naar boven. Je krijgt dan wel weer, denk ik, ook...
Ja, mijn vertrouwen in de mensheid was volledig hersteld. En daarom moet ik het echt weer gaan doen. Mijn vertrouwen in de mensheid is weer aardig verbroken door de laatste dingen.
Ze moeten eigenlijk weer een keer gaan liften.
Ik moet echt heel nodig gaan liften, want dan...
Wat vet.
Ja, maar om kort samen te vatten... ik ga niet alle verhalen opnoemen, wat wel zo is. Wat je in 4 weken meemaakt, dat maak je, als je niet gaat liften, ongeveer in 1 jaar, denk ik, mee. Of misschien wel langer.
Qua mensen ontmoet
je. Ja, kan wat je mee, we kan random dingen, bedoel, we doen allemaal, gaan naar ons werk, we gaan naar school, we zitten in dezelfde trein, zitten in dezelfde bus. Joh, er gebeurt niks onverwachts. En wat je daarom meemaakt...
Eigenlijk moeten we hier nog in een podcast wat langer over doorgaan. Ja. Over misschien bepaalde verhalen die je hebt meegemaakt.
Ja.
Dus als we het ooit over Spanje, Frankrijk, Portugal gaan hebben, dan gaan we het hier
lijkt
meer
mij
over hebben.
Lijkt me dat.
Nou, we hebben voor het eerst een vraag ingestuurd gekregen, deze podcast. En de vraag van de week luidt als volgt. Het is namelijk Lucas die heeft ingestuurd voor de podcast de volgende vraag. 2 weken roadtrippen in Slovenië met wat actieve activiteitstips. Hoor het graag van Narun en Reinoud. PS, wanneer krijgen we weer de machine te horen? Nou, de machine, dat is een verhaal van de eerste podcast die we ooit hebben gemaakt. Nou, dat blijft ons eeuwig achtervolgen.
Ja, dat blijft voor altijd achtervolgen.
Die gaan jullie deze podcast niet horen.
Nee.
Maar als wij ooit succesvol worden met de rijsttafel,
dan noemen we de machine.
Dan
nodigen
we
eruit.
Gaan
we
er een apart. Ja, dan laten we haar overkomen.
Ja, laten we over de Jumbo Jet.
Ja. Maar Lucas, ja, een behoorlijk grote vraag eigenlijk.
Ja.
Ik ga inhoudelijk over jouw roadtrip. Ga ik eventjes in op de Instagram, op het berichtje waar je het hebt gestuurd. Dus dan zal ik even laten zien qua route en zo wat dan handig is. Maar dan even toch kort en bondig, zo bondig mogelijk, antwoord op jouw vraag. Slovenië is natuurlijk het buurland van Kroatië. Daar moest je doorheen komen om in Kroatië te komen.
Ja.
Het staat bekend, het is echt een supergroen land. Heel veel bossen. Je kan in Slovenië echt overal hiken. Dit komt onder andere doordat in Slovenië het bergachtig gebied, eigenlijk een stulping van de Alpen, is eigenlijk in Slovenië. Ondanks dat het dus best wel heel klein is, is het daardoor veel ongerepte natuur. Ontdek vooral verlaten grotten en ondergrondse gangenstelsels. Tegenover het kasteel in Bovec vind je bergen in een soort van uitgehakte gang. Je kan hier op eigen risico zelf naar binnen en na 100 meter weer uitlopen. Dit is echt een dikke vette aanrader. Een soort grot waar je dus doorheen kan lopen op eigen houtje. En in andere delen van Slovenië kun je dit dus ook goed doen, omdat het dus zo'n bergachtig gebied is. Verder raften. Raften kun je ook heel goed doen. En dat doe je dan in het Blauwe Sokka rivier. En voor de echte deurvallen kun je ook gaan paragliden. Je kan het op verschillende plekken doen. Maar de allermooiste plek is Lake Bonnici. Dat is de mooiste plek. En om af te sluiten, je kan ook eens een keer gewoon gaan suppen op de rivier dwars door de hoofdstad Ljubljana.
Nou, geweldig.
Ja, heb je nou ook een vakantievraag? Stuur ze in op
de
Instagram.
Yes, yes. En dan is het helaas alweer voorbij.
Ja, we gaan hem afsluiten.
Vind ik wel jammer. Volgende week in de Rijstaan verreizen we af naar het absurde Saoedi-Arabië van Cristiano Ronaldo. Wil Amsterdam af van de dronken Britten? En hoe zit het nou met het krimpen van Schiphol? Tot volgende week.
Houdoe.